Goedemorgen, gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Kramer uit Emmeloord. Organist is Ineke Ellen, van harte welkom. En lector is Bert Appelo. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor KIA, binnenlanddiaconaat, omzien naar gevangenen. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk, kunt u geven met de gift-app. Vandaag is er bloemendienst. Zoals u ziet zijn er gisteren veel bloemen gebracht. Ook zijn er veel namen ingeleverd van gemeenteleden en niet-gemeenteleden voor wie deze bloemen zijn bestemd. Vandaag zullen de bloemen worden rondgebracht in de gemeente. Wij danken degene die de boeketten bloemen hebben gekocht of gemaakt en wij vragen u vandaag allen mee te helpen deze bloemen weg te brengen. Wanneer iemand niet thuis is, kunt u het wellicht op een later moment nog eens proberen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. In de hal ligt de nieuwe samenbinding klaar. Wilt u deze weer meenemen, zo mogelijk ook voor gemeenteleden die bij u in de buurt wonen. In verband met de volgende mededeling verzoek ik de gemeente op te staan. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteren op 22 maart is overleden op de leeftijd van 72 jaar onze zuster Ellen van Renen. Zij woonde in het erf aan de Urkenweg. Komende woensdag 26 maart is er om 10:00 een eenvoudige dienst in het erf, waarna de begrafenis plaatsvindt op de algemene begraafplaats in Tollebeek. Gedenken wij onze overleden zuster in een moment van stilte. Dank u wel. Wij zingen met elkaar als intochtslied Psalm 145 vers 1. O Heer mijn God, Gij Koning van het heelal, ik wil uw naam verheffen bovenal. Tot zover de mededelingen. De kerkenraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
Vanmorgen zijn we hier samengekomen in de kerk. We mogen elkaar ontmoeten. Bovenal mogen we een ontmoeting hebben met de Heer onze God. Tot Hem mogen we bidden, danken en onze psalmen en liederen zingen. En we luisteren naar zijn woord. En de boodschap van de Bijbel is dat Gods hart naar ons uitgaat en voor ons klopt. Voor deze liefde van God mogen wij ons hart openstellen. Zullen we om die liefde vragen voor elkaar hier in de kerk en ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn en voor onszelf. We doen dat in een persoonlijk stil gebed. Wij spreken uit en wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die... Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heiland Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Van Psalm 145 willen we nu ook het vijfde vers zingen. Voor we verder gaan met deze dienst willen we ons voor God verootmoedigen. We brengen hem ons leven en we vragen hem om vergeving. In ons antwoord na het gebed zingen we lied 578, de versen 1, 2 en 6. Zullen we samen bidden. Heilige God, zoals we het gezongen hebben, roepen we u aan. U kent ons immers. U kent ons leven, onze gedachten, onze gevoelens, alles wat er in ons hart leeft. U kent blijdschap en bitterheid, vertrouwen en twijfel, geloof en ongeloof, zonde en schuld. U kent ons in onze relatie tussen u en ons, een relatie die van onze kant niet ongeschonden wordt bewaard. En eveneens kent u ons in onze relatie tot de ander, tot onze medemens. Hoe gemakkelijk leven wij soms aan elkaar voorbij. Of soms nog erger, we negeren. We kwetsen soms zomaar onze medemens en doen hem pijn. Heere, wij komen met ons leven bij u. En wij bidden u, doe met ons alstublieft niet naar onze zonden, onze tekorten en schuld. Doe met ons ook niet naar de grootheid van ons berouw. Daar mankeert ook het nodige aan. Wij bidden u, doe met ons naar de grootheid van uw liefde in uw Zoon Jezus Christus, de Heiland, die voor ons op aarde kwam. Die voor ons heeft geleden en die tot verzoening van ons gebroken leven zichzelf aan het kruis gaf. En we danken u dat we door hem mogen vragen om verzoening, ontferming en genade en om vernieuwing van ons leven. We bidden het in zijn machtige naam. Amen. als we mogen leven van Gods genade en vergeving, dan wil God ons ook leren hoe we tegenover Hem en tegenover onze naasten ons leven zullen richten. We mogen gaan in het spoor van de Heer Jezus, in de weg van Gods regels, die Hij ons ook wijst in zijn woord. En vanmorgen lezen we een gedeelte uit Romeinen 13. En daarna zingen we Psalm 25, vers 6. We lezen in Romeinen 13. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. De liefde tot God boven alles en de liefde tot onze medemens. Ik zie dat er ook jongens en meisjes in de kerk zijn. Zijn er ook jongens en meisjes die graag naar de kindernevendienst gaan? Graag even vingers omhoog. Oh, gelukkig. Straks mogen jullie naar de kindernevendienst. Wij blijven hier in de kerk. Maar of dat nou in de nevendienst is of hier in deze kerkzaal, het gaat over de liefde van God. Over de liefde van God die zo groot is dat Hij zijn Zoon aan ons gaf. En hoe heette die Zoon van de Heere God ook alweer? Jezus. De Heere Jezus. En voordat jullie nu naar de nevendienst gaan en voordat de kaars wordt aangestoken en meegenomen, gaan we nu eerst zingen van die liefde van God. Dank u voor de wonderen die gebeuren. Lied 426, vers 1, 2 en 4. Ruben, wie is Ruben? Ruben die komt naar voren en die mag de kaars aansteken. Heel goed gedaan, dankjewel. En jullie een fijne nevendienst. We luisteren nu naar de beide lezingen, Marcus 8, vers 27 tot 38, daarna zingen we Psalm 22, vers 11, en daarna Marcus 9, vers 30 tot 37, wat we beantwoorden met Psalm 22, vers 12. Trouwens, ik sla wat over, ik moet eerst nog het gebed doen. Neem me niet kwalijk. We zullen samen bidden om de leiding van Gods geest voordat er uit het woord gelezen wordt. Vader in de hemel, trouwe God, als we nu uit de Bijbel, uit uw woord gaan lezen, als we luisteren naar uw goede boodschap, leer ons dan om echt te luisteren. Zowel hier in de kerk als in de nevendienst. En we moeten u bekennen dat het goede luisteren niet altijd meevalt. Onze gedachten die zijn zo snel bij andere dingen die ons bezighouden. We denken aan gisteren of we zijn alweer bezig met morgen. En zo worden we zomaar afgehouden van uw evangelie. We bidden u, neem ons in beslag als uw woord wordt gelezen en als we daarover gaan nadenken. Werk met uw Heilige Geest in ons en om ons heen, hier in de kerk en bij hen die thuis met ons verbonden zijn en in de nevendienst. Wees overal aanwezig waar uw woord wordt gebracht, elders in ons land, over heel uw wereld, in kerken, in verzorgingshuizen, in ziekenhuizen, in gevangenissen. En wees in het bijzonder daar waar mensen, waar gelovigen, verborgen plekken moeten zoeken om samen te luisteren naar de boodschap van het evangelie. O God, laat uw woord ons leven raken, dragen en vernieuwen. Dat vragen wij u uit genade in de naam van onze heiland Jezus Christus. Amen.
Marcus 8, daar staat boven: wie is Jezus? Staat de microfoon aan? Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden: Johannes de Doper. En anderen zeggen: Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Hij verbood hen uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. Hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: "Ga terug, Satan, achter mij. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen." Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, dan zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader." Tot zover de eerste lezing. We zingen nu Psalm 22, vers 11. Markus 9. Onderricht aan de leerlingen. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: "De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan." Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm, en toen ze in huis waren, vroeg hij hun: "Waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten?" Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: "Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar." Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: "Wie in mijn naam 1 zo'n kind ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft." Tot zover. We zingen Psalm 22, vers 12.
Thank you.
uitgangspunt voor de verkondiging is het voorgelezen schriftgedeelte. En dan met name de versen 33 en 34 van Marcus 9. Ze kwamen in Capernaum. Toen ze in huis waren, vroeg Jezus zijn discipelen: waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Zingen we in antwoord op de verkondiging lied 799, de versen 2, 3, 5 en 6. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, hier en ook thuis met ons verbonden. Wat zijn de Heere Jezus en zijn discipelen toch voortdurend druk geweest? In de tijd toen de Heere Jezus door het Joodse land trok, waren er elke keer weer mensen die bij hem kwamen. De een wilde zelf genezen worden. Een ander zocht genezing voor een kind. Bij hem kwamen melaatsen, doven, stommen en een vrouw die aan bloedverlies leed. Een Syro-Fenicische vrouw zocht genezing voor haar dochtertje dat bezeten was van een boze geest. En wat was de Heere Jezus daar druk mee en zijn discipelen eveneens? Zij zorgden dat duizenden mensen te eten kregen van 5 broden en 2 vissen. En zo kwam Jezus elke keer in aanraking met noden, met zorgen, met ziekten. Hij moest er wat aan doen. Maar dat wilde Jezus ook graag. Hij is toch de heiland die met ontferming over mensen bewogen is. Hij wil hen helpen. Hij wil daadwerkelijk iets doen aan hun nood. Waar Jezus komt, daar proeven de mensen iets van het koninkrijk van God. Jezus heeft ook andere zaken te doen. Hij moet zijn leerlingen, zijn discipelen, onderwijs geven. Juist zijn leerlingen, die straks zijn getuigen zullen zijn als hij er niet meer is, die moeten toch goed de achtergronden weten van Jezus' komst op aarde. Zij moeten ook weten wat er met Jezus gebeuren zal en waarom. Ze moeten op de hoogte zijn hoe het zit met het koninkrijk van God. Maar voor dat onderwijs van Jezus aan zijn discipelen lijkt er maar weinig tijd te zijn. Steeds houden de mensen erop. Er is ook zoveel lijden, zoveel moeite, zoveel pijn. Daar lijkt geen einde aan te komen. In Marcus 9 heeft Jezus een bezeten jongen genezen. En als dat gebeurd is, zet Jezus even een punt achter het helpen van en het bezig zijn met de mensen. Hij trekt dan met zijn discipelen verder door Galilea. En we lezen dat Jezus niet wil dat iemand dit weet, want nu neemt hij speciaal de tijd voor het onderricht aan zijn discipelen over de zaken van zijn koninkrijk. Misschien hebben ze een stille weg, een afgelegen weg gezocht, waar niemand hen kan nalopen en waar niemand hen weet te vinden. Nu wil Jezus alleen zijn met zijn leerlingen. En wanneer ze dan zo bij elkaar zijn, dan vertelt de heiland het weer, al voor de tweede keer. De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. En al eerder heeft Jezus het met hen daarover gehad. We lazen dat zojuist in Marcus 9. De discipelen snapten er toen niets van. Ze waren het er ook niet mee eens. Petrus zeker niet. En dat is toch onbegrijpelijk. Nog maar net had Petrus tegenover de heiland zo'n geweldige belijdenis afgelegd. Toen Jezus vroeg: wie ben ik volgens jullie? Toen heeft Petrus geantwoord: u bent de Messias, de Christus. En wanneer iemand zoiets geweldigs zegt, dan mag je toch denken dat je dan verder ook alles van Jezus zult aannemen. Maar nee hoor, Petrus is het niet met Jezus eens. Lijden, verworpen worden, gedood en dan weer opstaan. Petrus zegt dat dat niet zal gebeuren en hij wijst Jezus fel terecht. Maar dan neemt Jezus Petrus goed onder handen. De heiland zet op zijn beurt ook hem terecht en zegt: Petrus, jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen maar aan wat de mensen willen. Jezus zegt: ga terug achter mij, Satan. Petrus is dan een sta in de weg als de Heer Jezus spreekt over de noodzaak van zijn lijden en sterven. Maar nu begint Jezus voor de tweede keer over zijn lijden en sterven. Het doet er niet toe of de discipelen het horen willen of niet. Jezus vindt het nodig en belangrijk. Hij vindt het zelfs zo belangrijk dat hij speciaal de stilte opzoekt om het daar zijn leerlingen onder de aandacht te brengen. En weer vertelt hij hoe het met hem gaan zal. Uitgeleverd worden, gedood worden, na 3 dagen opstaan. Een moeder zegt wel eens tegen een kind: ik zeg het je geen 2e of 3e keer. Maar Jezus vertelt nu al zijn leerlingen voor de 2e keer en straks ook nog eens voor 1/3 maal over zijn lijden en sterven. Helaas, ook deze 2e keer snappen de discipelen de diepte van zijn woorden niet. Maar zoals Petrus de 1e keer reageerde, durven zij het niet. Want ze voelen wel dat het menens is. Jezus heeft nu al 2 keer hetzelfde gezegd. 2 keer dezelfde preek. Maar van hun onverstand blijk geven, dat wagen de leerlingen niet. Wanneer dan de les van Jezus klaar is, gaan de discipelen met hem verder door Galilea. Het doel van de tocht is Capernaum. Onderweg worden ze niet lastig gevallen. Er is alle tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. In alle rust kunnen ze napraten over de woorden van Jezus. En daar is wel reden voor. Want de boodschap was heel belangrijk. En ze begrepen het eigenlijk niet goed. Dus kunnen ze nu elkaar helpen om de boodschap van Jezus te verstaan in zijn juiste proporties. De discipelen praten met elkaar. Er is stof genoeg om met elkaar onderweg te discussiëren. En wanneer ze dan op de plaats van bestemming zijn gekomen in Capernaum en ze met Jezus samen zijn in het huis waar ze moeten zijn, dan komt Jezus op zijn woorden terug. Een evaluatie. Controleren of ze het nu hebben begrepen. En Jezus vraagt: waarover hebben jullie het nu onderweg zo druk gehad? Waarover waren jullie aan het kibbelen, aan het redetwisten? En nu? Nu zal er toch wel wat loskomen. Waarover ging het gesprek onderweg? Maar niemand van de discipelen geeft een antwoord. Want ze hebben elkaar onderweg in de haren gezeten over de vraag wie van hen de belangrijkste is. En dat moet je toch meemaken. Over wie van hen de belangrijkste is. Daar hebben ze over gesproken. Onderweg hebben ze het helemaal niet meer over het onderwijs van Jezus gehad. Ze hebben de preek gelaten voor wat hij was. Die was te moeilijk. Ze snapten er niets van. En schijnbaar wilden ze het ook niet snappen. Voor hun gevoel hadden ze belangrijke dingen aan het hoofd. Dood en opstanding van Jezus. Wat betekent dat? En welke consequenties had dit voor Jezus? Eigenlijk hadden ze er al iets van kunnen weten. Want de vorige keer, toen Petrus terecht werd gezet, toen had Jezus zijn kruis en zijn opstanding in het licht van het kruisdragen gezet. Achter Jezus aangaan. jezelf verloochenen, je oude natuur doden en opstaan tot een nieuw leven. Ook dat heeft te maken met de dood en de opstanding van Jezus. Maar de discipelen hebben dat niet begrepen. Ook niet nu hun meester het hun voor de tweede keer uitlegt. Ze zijn overgegaan op en verder gegaan met hun eigen vragen en problemen. Jezus vraagt, waarover hebben jullie het gehad onderweg? En dan zwijgen de discipelen. Natuurlijk, ze schamen zich. Ze hebben Jezus' woorden voor kennisgeving aangenomen en er geen aandacht meer aan geschonken. En waar hebben ze dan wel over gepraat? Wel, dat onderwerp dat schijnt zo ver af te staan van de prediking van hun meester, dat ze maar het zwijgen toe doen. Dit kan toch het daglicht niet verdragen. Waar hebben jullie het onderweg zo druk over gehad? En de discipelen zwijgen dan, want ze hebben met elkaar gesproken over wie van hen de voornaamste was. Dat is toch wat onbegrijpelijk. Maar gemeente, is dat wel zo onbegrijpelijk? Al zeggen wij, dat is toch wat dat ze daarover praten na die les van Jezus over zijn lijden en sterven? Maar is er sindsdien wel zoveel veranderd? Is het niet eerder zo dat wij deze discipelen goed kunnen begrijpen? Laten we maar gewoon bij onszelf blijven. Voor ons mag het een voorrecht zijn dat we de Bijbel, het evangelie kennen. Dat we lid zijn van een kerkelijke gemeente. Elke keer opnieuw geeft Jezus ons in de kerkdienst de tijd om samen met hem te zijn. Om onderricht te krijgen in de lessen van het koninkrijk. Hoe ons leven ook is, bezet, druk, met van alles en nog wat. Een taak in het maatschappelijk leven, of niet. Een gezin of voor te zorgen, met je tweeën of alleen. Het komt er vaak op neer dat aan werken, rusten, ploeteren, ontspanning en genot er geen einde komt. Het een is nog niet geweest of het volgende dient zich al aan. Maar op een gegeven moment dan is het genoeg. Dan doorbreekt de zondag weer het patroon van werken, zwoegen, sloven. En dan is er weer de eerste dag van de week, de zondag. Klaar of niet, even rust. En zo, op de zondag, dan wil de Heer Jezus ons zijn boodschap laten horen. Dan is daar echt de rust van Gods huis om onderwezen te worden in de dingen van het koninkrijk. Net zoals bij de discipelen toen. Zijn woord zal ons genezen zoals het was voor deze in Galilea. En zo trekken wij van de ene zondag naar de andere. We krijgen onderwijs ergens in Galilea en via binnenwegen gaan we weer een huis binnen. Van de ene pleisterplaats naar de andere. Steeds weer is daar het onderwijs van de Heere Jezus, de boodschap van het evangelie, als we het tenminste willen horen. Soms willen we het niet horen en aannemen. We zeggen dan, veel te zwaar, veel te scherp, veel te zwart-wit of veel te oppervlakkig. Soms is het ook te moeilijk om de boodschap met ons hart te beleven. Soms is het ook te moeilijk voor ons hart om het op te volgen, om het te doen. Want we krijgen in dat onderwijs immers niet altijd wat we graag willen horen. Dat kregen die discipelen ook niet. De discipelen zaten niet te wachten op de aankondiging van het lijden en dat zeiden ze ook. Maar Jezus trekt zich daar niets van aan. Hij past zich niet aan de behoeften van zijn hoorders. Hij zegt waar het op staat. En dan gaat hij verder met zijn leerlingen. En wanneer voor ons het onderwijs op de ene zondag is afgelopen, dan trekken we verder naar de andere zondag. En door de week, als we onderweg zijn, dan zijn we bezig. Dan praten we met elkaar. En waar hebben wij het dan met elkaar zo druk over? Met welke vragen en problemen zijn wij dan bezig? Broeders en zusters, jongelui, nu concreet. Wat doen wij ermee als ons weer een aspect van het evangelie is verkondigd? Wat doen we daarmee onderweg op zondag en vooral door de week? Welk effect heeft de boodschap van het evangelie in uw en in jouw leven? Wat zeggen we na de kerkdienst tegen elkaar? Alleen maar een mooie preek, een slechte preek, te slap, te scherp, te simpel? Of praten we er misschien helemaal niet over? In het gezin niet en als man en vrouw niet. Dat kom je soms tegen, dat je merkt dat gezinsleden van elkaar niet eens weten hoe we de diepste dingen van het geloof beleven. En hoeveel tijd trekken wij door de week uit om met het evangelie bezig te zijn, om bezig te zijn met het woord van God? Is dat soms niet erg weinig, tenminste als we daarnaast de uren zetten die we uittrekken voor tv, internet, je smartphone, voor ontspanning, voor allerlei zaken die geen of niet direct betrekking hebben op ons eeuwig behoud? Want daar gaat het toch om in het onderwijs van Jezus over het koninkrijk. Het gaat dan over eeuwig wel en eeuwig wee. En wie dat beseft, zal zich steeds willen laten onderwijzen vanuit Gods woord. Weet je, als we bij de Heere Jezus willen horen, dan is dat oneindig veel meer dan het aanhoren van de boodschap op de zondag. Tussen het ene moment van het onderwijs en het andere, tussen de ene zondag en de andere, is er het onderweg zijn. En dat moet voor ons betekenen onderweg zijn met het evangelie. Dan moet het evangelie ons dagelijks leven doortrekken. En dan zeg ik nog een keer dat dit ook betekent tijd en gelegenheid nemen om het evangelie, het onderricht van Jezus, te verwerken en te bespreken. Navraag doen bij de Heiland in ons gebed. Maar, en dat is rijk als dat kan, ook navraag doen bij elkaar als leerlingen van Jezus. We zijn echt gemeente als we op zondag God onze lof zingen en luisteren naar het woord. En als we door de week samen erover praten, zodat we elkaar helpen, steunen, bemoedigen. Wat doen wij met de boodschap van Jezus? Hebben onze gesprekken ook te maken met het onderwijs dat we van Jezus krijgen? Willen we daar ook samen over praten? Of reageren we net als de discipelen en praten we er maar overheen? En dat moet voor de Heer Jezus een slag in het gezicht zijn geweest toen hij doorhad dat het niet zijn onderwijs, zijn verkondiging was waar ze het zo druk over hadden gehad, maar over de overwegingen van hun zondige hart. Ze hadden er niet over gesproken wie de voornaamste was in het koninkrijk van God. En dat durven ze dan niet te zeggen. En zo waren de discipelen onderweg van Galilea naar Capernaum, wat voor ons is van maandag tot en met zaterdag. En wanneer Jezus dan aan ons zou vragen waar wij in die dagen zo druk mee waren, durven we dit dan tegen hem te zeggen? Blijkt het dan dat ons leven steeds meer gaat beantwoorden aan de woorden van dat lied? Nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Waar namen wij de tijd voor? Of zwijgen we maar liever over deze vraag? Wie van hen de voornaamste was, daarover spraken de discipelen onderweg. Ze kibbelden en zaten elkaar in de haren. En daar hadden ze onderweg voor gebruikt. En is dat ook niet vaak het beeld van de gemeente van alle tijden? Gemeentenleden die elkaar onderweg gaan bestrijden, praten over van alles en nog wat, maar niet over het onderwijs van Jezus. En dat gebeurt als Jezus niet echt met zijn woord beslag legt op onze harten. Dan zoeken we de onderwerpen zelf wel uit. Al moeten we wel eerlijk blijven. Een gemeente is niet volmaakt en bestaat uit zondige mensen. En daar reken ik mezelf ook toe. Volgelingen van Jezus zijn maar mensen en hebben steeds Gods vergeving nodig. Zo was het al toen Jezus met zijn 12 discipelen rondtrok door het land. Zo is het ook anno 2025. Maar gemeente, tenslotte, laat dit dan duidelijk zijn in onze tekst. Wat vindt de Heer Jezus het belangrijk om samen te zijn met zijn leerlingen? Hij acht het onderwijs dat hij geeft van levensbelang. Van zondag tot zondag mag ons leven gesterkt worden door de prediking. En onderweg mogen wij ermee bezig zijn. Mogen we met elkaar erover praten. Mogen we het ons eigen maken in ons leven en het in praktijk brengen. Je mag er met Jezus zelf over praten als je bidt. Je mag ook samen onderweg zijn, samen leerlingen zijn en elkaar voorthelpen. Zo ben je samen, echt gemeente, samen in de naam van Jezus en achter hem aan. En neem dan deze vraag mee voor de komende week. Wil ik een goede leerling van de Heer Jezus zijn? Wil ik zijn woord horen en het ook werkelijk ter harte nemen? Daarvoor geeft hij ons elkaar onderweg, op zondag en door de week. En waar zullen we het dan onderweg deze week zo druk over hebben met elkaar? Amen. Fijn jongens en meisjes dat jullie er ook weer zijn. We gaan nu samen bidden en danken. In ons gebed willen we ook gedenken het overlijden van zuster Ellen van Rijnen. In de gebedskalender van Open Doors, de organisatie die zich voor vervolgde christenen inzet, wordt gevraagd om deze dagen te bidden voor christenen in Tsjaad. Bid dat God de kerk in Tsjaad versterkt. Er is veel geweld en de geestelijke strijd is merkbaar. Moslims in dit land haten christenen en zijn bereid om alles te doen om Gods kerk te vernietigen. Zo zegt pastor Azer, die in het noorden van Tsjaad woont. In de landen rond Tsjaad zijn veel radicale islamitische groepen actief. Soms steken ze de grens met Tsjaad over. Andere groepen, zoals Boko Haram, opereren al op het grondgebied van Tsjaad. Er wordt gevraagd om bescherming voor de christenen in de grensgebieden die blootstaan aan aanvallen door deze groepen. Zullen we nu tot God gaan in ons gebed? Trouwe God, u die in Jezus Christus onze Vader in de hemel bent. We danken u dat u ons nooit vergeet en dat wij u ter harte gaan. U kent onze namen en u wilt met ons door het leven trekken. Van zondag tot zondag en u wilt ons uit uw woord steeds weer leren hoe uw weg is met deze wereld, met uw kerk en met ons leven. En we danken u dat u ons wilt leiden in het spoor van de Heiland, die voor onze tekorten, onze schuld en zonde aan het kruis is gestorven en die verzoening heeft gebracht. Heer, geef dat we in dat vertrouwen ook verder mogen gaan. En werk dat geloof in onze harten door uw Heilige Geest. En we danken u dat u ons in uw trouw steeds weer de verkondiging van het evangelie laat horen. Wat hebben we dat nodig? Dat u ons bij herhaling aanspreekt. En om daarvan ook samen met broeders en zusters, met jongens en meisjes te zingen hier in de kerk. Geeft u ons ogen voor de voorrechten die u geeft. En geeft dat ons hart zich daar helemaal naar richt. Maak ons gehoorzaam. En geeft dat we niet nalatig of slordig zijn in het dienen van u. Wij bidden u, wees aanwezig in onze gezinnen, wees aanwezig in ons leven, of we nu jong zijn of oud. U kent ons en u geeft uzelf aan ons en geeft dat we aan elkaar en aan anderen ook laten merken, door woorden en door daden, wat het betekent om bij u, om bij de Heer Jezus te horen. Heere God, wij bidden u voor elkaar. We bidden u voor hen die te maken hebben met moeite en spanningen, met ziekte, met verdriet. Wees u alstublieft troostend en bemoedigend aanwezig in het leven van hen die naar u zoeken en roepen, terwijl er soms geen uitzicht lijkt. Geef draagkracht, vertrouwen, licht en uitzicht. Heere, wij gedenken in ons gebed het heengaan van onze zuster Ellen van Rijnen. U hebt haar gekend, 72 jaar lang. U heeft haar ook gekend in de moeite van het leven, in haar eenzaamheid. En we danken u dat we haar in vertrouwen aan u mogen overgeven. En we vragen u, wilt u straks, als er afscheid genomen wordt, het zo zegenen dat het helemaal mag gaan in het licht van het evangelie van Jezus die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. Wij willen u ook danken voor de zegeningen die u geeft. Als er in ons leven voorspoed is en geluk, schenk dan oprechte dankbaarheid en afhankelijkheid. Wij bidden u wilt u zijn met uw wereld, een wereld in nood. Heere God, iedere dag weer worden we opgeschrikt door berichten van oorlog, van geweld, van aanslagen. We denken aan Israël en Gaza, we denken aan Oekraïne, we denken aan Congo, aan Syrië. En we bidden u, geef toch dat hen die macht en majesteit bezitten, hun macht zo gebruiken dat het is tot welzijn van de mensheid en niet tot eigen eer. Geef toch, Heere, dat er vrede mag komen. Shalom. Ontfermt u zich over allen die ook onschuldig door oorlog moeten lijden. Wij bidden u voor onze overheid. Schenk kracht aan koning Willem-Alexander. Geef wijsheid aan de leden van het kabinet. En we bidden u speciaal voor hen die zich afhankelijk weten van u en van uw evangelie. En we vragen u, geef dat in deze tijd de overheid het goede zoekt voor haar onderdanen en ook voor de vreemdeling in ons midden. We vragen u, wees u met uw kerk wereldwijd, wees ook met christenen die het moeilijk hebben, die in gevaar verkeren om hun geloof. We bidden u voor broeders en zusters in Tjaat. Heere God, geef hen toch ruimte om in vrijheid uw naam te belijden. En wees met name met die christenen die steeds in gevaar verkeren vanwege aanvallen en vanwege haat en verdrukking. Ontfermt u zich. En we bidden u, wees ook ons als gemeente nabij. Zegen de predikanten en de andere leden van de kerkenraad en alle anderen die een pastorale taak of een andere taak te verrichten hebben. Wil hen helpen en kracht geven. Laat het zijn tot opbouw van de gemeente. Wij bidden u, wees met de ouderen die merken dat hun krachten minder worden. Wees met hen die in het volle leven staan. Met hen die deel uitmaken van een gezin. Wees ook met alleengaanden. Schenk zegen aan onze jongeren. Zegen het onderwijs dat gegeven wordt. Heere God, wij weten ons speciaal verbonden met het christelijk onderwijs. En geef toch dat zij die onderwijs krijgen en die onderwijs geven, zullen geloven en weten dat de echte wijsheid ligt in het kennen van u en van Jezus de Heiland. Wees u met de jongelui die naar het voortgezet onderwijs gaan, die een studie volgen of die al in het arbeidsproces betrokken zijn. Wees met heel uw kerk en geef dat we op een christelijke wijze omzien naar elkaar en meeleven met elkaar. Zegen het werk van evangelisatie, het werk van bijbelgenootschappen en het vertaalwerk van uw woord. Zegen ook het werk van hen die met de daad omzien naar verslaafden, naar daklozen en thuislozen. We denken aan het werk van het Leger des Heils, aan de inspanningen van de hoop en van de Stichting tot Heil des Volks. Heere, wees zo genadig over uw wereld, over ons land en over dit dorp. Geef verder een goed verloop van deze zondag. En wilt u overal zijn met uw zegen, waar mensen nu of later nog samenkomen rondom uw woord. We leggen het voor u neer en we bidden u, hoor en verhoor ons in de machtige naam van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen. Na de rondgang zingen we als een slotlied, lied 870, de versen 1, 3, 6, 7 en 8. Ik wil vragen om na het uitspreken van de zegen nog even te gaan zitten. Gemeente, ga nu allen heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen.
Allereerst wil ik u namens de diaconie hartelijk bedanken voor de inbreng van de bloemen en namen waar de bloemen bezorgd mogen worden. Het zou fijn zijn als u meehelpt de bloemen te bezorgen. Aan elk bloemetje zit een kaartje met daarop de naam en het adres. Het meest links staan de bloemen die in Tollebeek bezorgd mogen worden. Dan hier nog Urk Emmeloord, Espel. En zelfs nog twee voor Blokzijl en Lelystad. Ik denk dat het handig is als u links voor langs loopt en dan één of twee boeketjes meeneemt. Alvast bedankt.
Wij willen ook nog graag even wat zeggen. Willen jullie... voordat ik het vergeet. Heb je eigenlijk al loodjes gekocht voor de kerkver?
Loodjes? Kan dat nu al dan?
Ja, volgens mij wel, toch?
Nou, ik denk dat een beetje te vroeg is. Maar zaterdag 10 mei, dan hebben we weer een kerkver. Ja, wij worden een beetje zo'n traditie in de kerk, een beetje. Want ieder jaar staan we hier weer. Maar 10 mei hebben we weer een kerkver en we hebben uw hulp nodig.
Ja, en we, zoals hier staan al supermooie bloemen voor de bloemendienst, maar we hebben elk jaar natuurlijk ook de perkplantenactie. Aan het begin van de dienst heeft u misschien al gezien op de beamer, maar vanaf vandaag staat de lijst open om online perkplanten te bestellen. Op de website van Tollebeek kunt u het vinden binnenkort. Op de website van de PKN-kerk komt het te staan. We gaan het delen via de gemeentemail, de samenbinding, WhatsApp-groepen, dus bestel... wat hebben we eigenlijk nog meer, weet je dat?
Nou ja, weet je, Marga van der Velden gaat elk jaar met de hoofdprijzen er vandoor bij het Rad van Fortuin. Dat gaan we nu niet weer doen. Nou ja, het zal wel voor Marga en Jur heel leuk zijn. Maar we hebben wel uw hulp daarbij nodig, want we hebben natuurlijk voor dat Rad van Fortuin prijzen nodig. Ja, en u kunt dan denken aan een smartwatch. Brand en Jannie hebben dat vorig jaar ingebracht. Maar een doosje witlof werd erin gebracht. Hortensia planten. Barbecues werden er aangeboden. Maar eigenlijk kan iedereen wat aanbieden voor dat Rad van Fortuin. Denk maar aan een ochtend glazen wassen of bij iemand onkruid wieden. Groot, klein, oud, jong. Iedereen kan volgens mij een prijsje gaan indienen voor dat Rad van Fortuin. De lijsten leggen we al neer. Ja, het is nog een beetje vroeg, maar we laten u vast een beetje erover nadenken. Wat heeft u thuis nog, wat u kwijt wilt, wat we kunnen gebruiken bij de kerkver? Ja, we komen nog een keertje extra bij u terug, dus wordt vervolgd.